Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen, ik neem voor 2 weken de fakkel over van je vaste host Bert Rijmen. Big shoes to fill, maar gelukkig verkeer ik al wel meteen in zowat het best mogelijke gezelschap. Goedemorgen, Rick van Kouwelaert.
Goedemorgen.
Journalist en columnist hier bij De Tijd. Zoals altijd op maandag blikken we in De Zeven met onze gast vooruit naar de week die komt. En ook deze week is dat onvermijdelijk de oorlog in Oekraïne. Met onder meer cruciale vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO. Het worden ook beslissende dagen voor de inflatie in Europa. De ministers van Financiën van de eurozone steken de koppen bij elkaar. En met een gast als Rick van Kouwelaert moeten we het uiteraard ook over politiek hebben. Over de verkiezingsuitslag in Hongarije en de naderende stembusgang in Frankrijk. Het is maandag 4 april.
De zeven van de tijd. 1.
We ontwaken opnieuw in een sfeer van internationale verontwaardiging over het optreden van het Russische leger in Oekraïne. Dat heeft zich teruggetrokken uit de voorsteden van Kiev, waarna Oekraïnse militairen wel meer dan 400 doodgeschoten burgers hebben aangetroffen. Onder meer in de stad Bucha ook. President Zelensky spreekt nu van een genocide. Zijn minister van Buitenlandse Zaken roept de G7 op om snel nieuwe sancties te nemen. Rusland ontkent de beschuldigingen, het verlaat de regio rond Kiev dus, maar heeft afgelopen weekend dan weer de zuidelijke havenstad Odessa aan de Zwarte Zee opnieuw zwaar onder vuur genomen. Hoe zie je het verloop deze week nog in Oekraïne, Rick, na deze feiten?
Well, het is duidelijk dat het Russische leger zich aan het herpositioneren is. Hoe dat precies allemaal in zijn werk gaat. De verwarring die daarmee gepaard gaat. Zoals bijvoorbeeld de gebeurtenissen in Bucha. Dat is langs de Russische kant is dat voor ons heel onduidelijk wat daar precies aan het gebeuren is. Wij bekijken eigenlijk in de media bij ons alles door een Oekraïense bril, zeg maar. Maar het is wel duidelijk als je de kaart bekijkt en je ziet wat de Russen momenteel bezetten. Langs zijn de grens met Wit-Rusland, Wit-Rusland zelf en dan de zuidelijke havenstreken rond de Zwarte Zee. Alleen Odessa is nog niet helemaal in handen, maar is wel geblokkeerd door de Russen. Dan zie je toch dat zij alle grote punten onder hun gezag hebben en in de macht hebben. Dus wat gaan zij nu verder doen in Kiev is onduidelijk. En ik denk natuurlijk dat Bucha zal de gebeurtenissen daar en in andere van die voorstadjes toch wel gaan wegen. En het is misschien wel tijd nu voor een echt vredesoffensief vanuit het Westen. Alleen, jammer genoeg, zie je dat de Amerikanen daar zeer lauw optreden. Mm-hmm. Zich vooral gaan concentreren op de hulp aan Oekraïne en minder aan een degelijk vredesinitiatief.
Ja, maar er is deze week wel die NAVO-top, hè? De ministers van Buitenlandse Zaken, die komen donderdag samen. Verwacht je daar dan wel iets van?
Wel, ik denk vooral dat die gebeurtenissen in Bucha, die natuurlijk de hele wereld schokken, hè, dat die gaan wegen op dat debat dat daar in Brussel plaatsvindt. En ja, men moet afwegen hoe ver gaat men gaan in met de steun aan Oekraïne, wapenleveringen en dergelijke. Ik vermoed dat er trouwens ook adviseurs daar in, westerse adviseurs in Oekraïne aanwezig zijn. Hoe ver gaat men daarin gaan zonder het gevaar te lopen van in het conflict gemengd te geraken? Maar dat is natuurlijk wat men ten alle prijzen bij de NAVO wil vermijden.
2.
De inflatie zit tegenwoordig zowat dagelijks in het nieuws. En dat zal deze week niet anders zijn. Hè? Want de ministers van Financiën van de eurozone die vergaderen er vandaag opnieuw over in de zogeheten eurogroep. En statistiekbureau Eurostat heeft ook nog maar net laten weten dat de inflatie in de eurozone een nieuw record heeft bereikt. Kopzorgen voor de minister straks, Rick, met dat Eurostat-rapport.
Ja, dat is natuurlijk een grote zorg, want zoals je ziet in een land als Nederland, daar zit je met de dubbele cijfers al in wat de inflatie aangaat. Maar wat daarbij toch opvalt, of aan mij is opgevallen, maar ook anderen, is dat in de niet-eurolanden en in landen buiten de Europese Unie die inflatie merkelijk lager is. Gaat dat hier over een definitiekwestie, zoals sommigen zeggen? Of is hier iets anders aan de hand? Natuurlijk landen als Noorwegen die zichzelf kunnen betruipen bij manier van spreken als het op energie aankomt. En ook Frankrijk dat door zijn kernenergie er iets beter uitziet ook qua inflatie dan zijn buurlanden. Dus het heeft daarmee duidelijk te maken. Maar ook Zwitserland bijvoorbeeld heeft een merkelijk lager inflatiepercentage dan de eurolanden.
Ja, en kunnen we dat verklaren, dat verschil tussen bijvoorbeeld Zwitserland en de rest?
Wel, ik denk dat de ECB zeker, en dat heeft het ook al toegegeven, die inflatieopstoot een beetje onderschat heeft. Aanvankelijk was dat iets, ja, maar dat is van heel tijdelijk. Maar dan nu spreekt men toch al van dat soort inflatieniveaus die misschien wel kunnen aanhouden tot volgend jaar. Ja, maar ik denk dat men toch eens moet gaan kijken aan de kant van de ECB of men daar niet een beetje gas terug moet nemen.
Nu, ook in eigen land staat de inflatie deze week op de agenda. Hè. Morgen, dinsdag, geeft het Federaal Planbureau een update. Rick, kan een zoveelste indicatie van de gestegen inflatie druk zetten op de index, de automatische loonkoppeling, denk je?
Ik denk dat dat al bezig is. Als ik een aantal verklaringen hoor uit werkgeversorganisaties, dan wil men dat gesprek al meteen ter tafel brengen. Maar... ja, momenteel, politiek, zit dat heel moeilijk. Je voelt ook dat wat dat betreft, zelfs Open VLD, laat verstaan, wij willen daar voorlopig niet aan raken, omdat men weet dat dat voor de PS bijvoorbeeld onverteerbaar is. En de situatie zijnde wat ze is, heel delicaat momenteel, wil men ten alle prijzen ook een conflict in die regering vermijden. Dus men zal alles doen, of van politieke kant, om die indexkoppeling buiten de discussie te laten. Maar de realiteit is de realiteit. Het weegt inderdaad op de loonvorming bij ons.
3.
Het resultatenseizoen loopt nu stilaan echt op zijn laatste benen. Maar hier en daar droppen een paar grote kleppers toch nog hun cijfers van 2021. Later vandaag krijgen we die van Etex, grote Belgische bouwmaterialengroep. Niet beursgenoteerd, maar je kan er wel aandelen van kopen via de zogeheten Euronext Expert Market. Elke dinsdag veiling, sommige brokers geven daar toegang toe. Maar goed, wat kunnen we straks verwachten van Etex? Wel, vorige dinsdag klokte het aandeel toch af op een recordkoers, 20% hoger dan begin dit jaar. Aandeelhouders kunnen wellicht ook uitkijken naar een mooi dividend. Vorig jaar zagen ze dat al ruim verdubbelen. Etex profiteert naar verwachting van de boom in de bouw- en renovatiemarkt. De vraag zal zijn of ze die stijgende lijn ook dit jaar zullen kunnen voortzetten. Wordt niet makkelijk, denk ik.
4.
Het wordt ook een week als geen ander voor Vlaams minister-president Jan Jambon. Hij zit deze week in Zuid-Afrika. Wat gaat hij daar allemaal doen? Wel, diplomatieke contacten, academische en culturele ontmoetingen en ook een aantal bedrijfsbezoeken staan op het programma. Onder meer aan een plaatselijke vestiging van Soudal, bouwproducten, en het beursgenoteerde Lotus Bakery, speculoosjes, of was het Biscoff. Bon, opvallend, Jambon wil het met de Zuid-Afrikaanse minister van Wetenschap en Innovatie ook over waterstof hebben. In Vlaanderen heb je het VITO, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, die werkt met waterstof. En Jambon gaat de Zuid-Afrikaanse tegenhanger bezoeken om het te hebben over een eventuele samenwerking. Ja, alle beetjes helpen om van olie en gas af te raken, zeker.
Oh ja, je voelt ook dat onlangs nog is men op bezoek geweest in Oman en in Namibië om de aanmaak van waterstof, groene waterstof, die daar mogelijk vrij gemakkelijker is dan bij ons, omwille van de zonne-energie die aanwezig is. Maar het gaat ook over het feit dat de grote havensteden, Antwerpen, Rotterdam en andere, die willen een soort waterstofhub tot stand brengen. En daar gaat het nu momenteel over. Antwerpen wil daar een centrale plaats in nemen en dat is daar al druk aan het werk.
5.
Als je hier straks eens uit het raam kijkt, dan kan je ze misschien zien, Rick. De verkiezingsoverwinning van Hongaars president Viktor Orbán. Dat beweert hij althans zelf.
Akkora győzelmet arattunk, hogy még a holdról is látszik. De Brüsszelből egészen biztosan.
Ja, onze overwinning is zo groot dat ze te zien is van op de maan. En zelfs tot in Brussel, zegt Orbán. Een steek naar het Europese leiderschap natuurlijk. Jawel, de Hongaren zijn vanochtend wakker geworden met het vooruitzicht op een nieuwe legislatuur met de huidige premier Orbán. Zijn partij Fidesz heeft de parlementsverkiezingen dus gewonnen en met een stevige voorsprong zelfs, lijkt het. Fidesz zou opnieuw een 2/3 meerderheid halen in het parlement. Rick, we weten dat de relaties tussen Hongarije en Europa al jaren nogal koeltjes zijn. Hè? Zie ook het steekje van afgelopen nacht. Dat blijft wellicht zo, aangezien Orbán blijft zitten waar hij zit, denk ik dan.
Ja, en er zijn altijd dat risico, of nee, dat is de beslissing, dat hij financiële sancties opgelegd krijgt omwille van het feit dat wat bij de rechtsstaat, zal men zeggen, in het gedrang brengt. Van dat probleem zijn we nog niet af, dus. En het komt er alleen op aan nu voor Europa te zorgen in deze, alweer met die situatie van Oekraïne, waarmee we geconfronteerd worden, dat die verdeeldheid tussen een bepaalde landen, zoals Hongarije, maar er zijn ook nog andere landen zoals Polen, die met dezelfde problemen kampen, het als het over de rechtsstaat gaat en de onafhankelijkheid van het rechtsapparaat, dat de breuk daar met die landen niet te groot wordt ook. Want men heeft die landen nodig, zeker in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, en daar speelt Orbán trouwens heel fel op, men heeft hem ook nodig. Dus het wordt echt koorddansen voor de mensen in Brussel van hoe gaan we hier nu mee omgaan? Gaan we doordrijven met die sancties? Of gaan we toch proberen tot een vergelijk te komen?
Zes. Dat was dus de ontknoping van de ene spannende Europese verkiezing. En de andere staat alweer voor de deur. In Frankrijk stijgt deze week de kieskoorts met volgend weekend de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Het land is momenteel voorzitter van de Europese Unie. Hoe kijken von der Leyen en co. naar deze race, Rick?
Wel, met een zekere onrust, denk ik. Want u weet, daar heeft hij zich een klein probleem voor gedaan voor meneer Macron. Het schandaal, McKinsey-schandaal. Dat is blijkbaar heeft de regering gigantische bedragen uitgegeven aan studies van adviesbureaus. En ja, dat gaat natuurlijk over zijn regering die dat gedaan heeft. Want de uitdagers, en nu. Het zag er aanvankelijk nogal goed uit voor Macron, maar al die uitdagers van Macron, en de belangrijkste uitdagers, zijn ofwel euroceptisch ofwel ronduit anti-Europees. Dus ik denk dat men de vingers gekruist houdt in Brussel omdat Macron hier als winnaar buiten komt.
Oké, nu, ja, dat McKinsey-schandaal, dat heeft ook een zeker gevolg gehad. Voor de reputatie van Macron, hè? Zo'n beetje als president van de rijken. Hè? Is dat een imago dat hij maar niet van zich af kan schudden?
Nee, dat komt natuurlijk ook door zijn entourage. Hè, waarmee en je voelt ook dat hij de jongste weken geprobeerd heeft een beetje een wat linksere imago aan te kweken. En bijvoorbeeld de socialisten uit het socialistische kamp nogal wat kiezers aan te trekken. Maar natuurlijk, McKinsey is daar dan weer tussen gekomen en bevestigt dan weer zijn reputatie van de president van de rijken. En u weet, er zijn daar allerlei bewegingen in aan de gang. De gele hesjes, iedereen kent dat. Maar dat zijn bewegingen die niet dood zijn, die leven nog altijd. En mensen als Zemmour en Le Pen, die drijven daar natuurlijk op.
7. Volgend weekend weten we welke ploeg als winnaar de reguliere competitie in de eerste klasse van het voetbal zal afsluiten. De Jupiler Pro League. Want zondag is de allerlaatste speeldag. En dan is het uitkijken naar de eindronde met de beste 4. Die gaan strijden voor de meest lucratieve Europese tickets. Financieel en economisch gezien ook belangrijk voor de clubs, Rick.
Het is van levensbelang, zou ik maar nou zeggen. En het is opmerkelijk is dat wij dus als met het nationale team aan de absolute top staan in de wereld. Maar dat onze clubs, onze profclubs, eigenlijk op het Europees niveau in een middelmatige positie zitten. Alle talent vertrekt meteen naar het buitenland, al heel vroeg. Zie je, hele jonge spelers die al heel vroeg naar het buitenland vertrekken. Dus men slaagt er niet in het talent aan boord te houden, zoals dat vroeger het geval was. Zoals Jan Keulemans, die bijna heel zijn leven dezelfde ploeg speelt. Dat is die tijden liggen achter ons. Maar we dus die aansluiting vinden met die Europese top op clubniveau dan. Ja, dat is toch wel een grote uitdaging voor de nieuwe voorzitter trouwens van de Profliga, Lorin Parijs.
Dat is meteen het fluitsignaal van deze 7. Merci dat je erbij was, Rick.
Graag gedaan.
We pakken nog één koffietje samen en dan beginnen we alweer aan de 7 van morgen. Hopelijk heb je een absolute topdag. Salut.
Dit was de 7 met Roan van Eijk. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.